Broeders en zusters, wij gaan vanavond weer terug naar 2 Koningen 2, waar we de vorige keer ook gebleven zijn. Midden in de geschiedenis van Elia en zijn opvolging door Elisa. Waarvan ik in het algemeen in elk geval naar voren gebracht heb dat Elia de uitbeelding is van de zichtbare Christus, de Heer in zijn eerste komst, zelfs tot in zijn opstanding aan toe. En waarna Elisa, die hem opvolgt, de uitbeelding is van de Heer zoals wij hem in onze dagen kennen. Niet als de zichtbare, maar als de onzienlijke. Als degene die als de opgewekte en verheerlijkte inderdaad eer en heerlijkheid heeft ontvangen. En gekroond is tot hoge priester en koning naar de ordening van Melchizedek. En dat was één manier om het te zeggen. De andere manier om te zeggen was gewoon dat Elisa een uitbeelding is van de Heilige Geest in onze dagen. Maar in de praktijk, en dat heb ik vorige keer wat uitgebreider naar voren gebracht, in de praktijk is daar helemaal geen verschil tussen. Het gaat er namelijk om dat inderdaad de zichtbare Christus verdwenen is en dat daarvoor in de plaats wij een Heer kennen die wel inderdaad met ons is, maar die tegelijkertijd ook in ons woont, die de eerstgeboren is van een nieuwe schepping en de middelaar van een nieuw verbond en aan wie wij deel gekregen hebben. En over die opvolging gaat het hier, zodat deze tekenen inderdaad, zoals gebruikelijk, niet alleen spreken in de eerste plaats over de opstanding van Christus en daarmee het aanbreken van het nieuwe verbond, maar in het bijzonder ook het aanbreken van onze tegenwoordige bedeling, waarin de Heer inderdaad zich verbergt. En die verberging komt ook in het gedeelte van 2 Koningen 2 naar voren. Wij waren vorige keer gebleven bij vers 8 van 2 Koningen 2... Waar staat, toen nam Elia zijn mantel en wond hem samen en sloeg het water en het werd herwaarts en derwaarts verdeeld en zij beiden gingen erdoor op het droge. Elia en Elisa, die immers bij elkaar horen, die ook uitdrukkelijk onafscheidelijk zijn, om de eenvoudige reden natuurlijk dat Elisa nou eenmaal de uitbeelding is van de Heer, net als dat Elia dat is, zei het dan op verschillende wijze en het gaat in wezen om dezelfde, het is dezelfde. Die eens hier op aarde leefde en vlees en bloedelachtig werd en leed en stierf vanuit de dood opstond. Hij is dezelfde als degene die wij kennen als de Heilige Geest. Degene die met ons is, die in ons woont, die in onze hart woning gemaakt heeft. En hoe dat allemaal maar heten mag. En daarom zijn ze ook inderdaad onafscheidelijk. Maar niettemin, Elia nam zijn mantel, wond hem samen, sloeg het water en het werd verdeeld. En dan staat er en zij beide gingen erdoor, op of over het droge. En ik heb al eerder erop gewezen dat het gaan door de Jordaan sowieso een beeld is van dood en opstanding. En de gedachte is dan ook dat de Heer door zijn dood en opstanding vervolgens verhoogd werd en sindsdien zijn aangezicht voor de wereld verbergt. Dat is ook wat met Elia gebeurt en dat blijkt ook uit de rest van het hoofdstuk dat Elia zoek is. Er zijn maar enkele die weten hoe dat komt. Elisa wist het. Hij was namelijk ten hemel gevaren, hij was opgenomen. Niettemin blijkt dat men hem toch nog gaat zoeken, maar inderdaad 3 dagen lang zoekt men en vindt men hem niet. Maar dat staat verder in het hoofdstuk. Maar het is de uitbeelding van onze bedeling, de tijd waarin wij leven tussen de eerste en wat we dan noemen de wederkomst van Christus. Dan staat er nu vervolgens in vers 9, het geschiedde nu als ze overgekomen waren dat Elia zeide tot Elisa, begeer wat ik u doen zal eer ik van bij u weggenomen worden. En Elisa zeide dat toch 2 delen van uw geest op mij zijn. Dat is een uitspraak die wij in het licht van het Nieuwe Testament eigenlijk heel gemakkelijk zouden moeten begrijpen, omdat de 2 delen nou eenmaal sinds de wet en volgens de wet de uitdrukking zijn van eerstgeboorterecht. Immers, de eerstgeboren is degene die eventueel die bezittingen erft die niet gedeeld kunnen of mogen worden. En dat geldt dan in de eerste plaats natuurlijk voor het koningschap. En meteen daaraan vast geldt dat voor het priesterschap. Mocht er een koningschap of een priesterschap in de familie zijn, dan wordt het niet verdeeld onder de zonen, maar gaat naar de eerstgeborenen. Maar los daarvan telt de eerstgeborene dubbel, alsof hij de 2 is. En dat komt hier tot uitdrukking, want Elisa vraagt om 2 delen, om een dubbel deel. En hij doet zich dus voor alsof hij de eerstgeboren is. Daar komt het op neer. Maar dat is hij natuurlijk ook in overdrachtelijke zin. Omdat Elisa beeld is inderdaad van de verheerlijkte Christus aan de rechterhand Gods. Die daar inderdaad op de troon gezeten is als, en daar gaat hij hè, als eerstgeborene. want dat wordt gewoon ronduit over Christus gezegd. Punt 2. Als de koning, wat heet, als de koning van het koninkrijk van de Christus, het Messiaanse Rijk in andere taal, de koning van het koninkrijk Gods, dan wel het koninkrijk der hemelen, het koninkrijk van de zoon van Gods liefde, uit Filippenzen is dat, meen ik. Dat weet ik trouwens niet eens zeker. Ik kan het nooit uit elkaar halen of het Colossens of Filippenzen 1 is. Maar u vindt het daar wel terug als u het zoekt. Filippenzen, broeder. God, hoort u het ook eens van een ander. Goed. Dus hij is als eerstgeboren officieel. Hij heeft koningschap ontvangen. Vervolgens, en daar spreekt een heel Bijbelboek uitgebreid over, is hij op diezelfde grond aangesteld tot hoge priester. Niet van het oude verbond uiteraard, maar als hoge priester van het nieuwe verbond. Naar de bekende orde van Melchizedek volgens de Hebreeënbrief, want dat is dat Bijbelboek uiteraard wat ik bedoelde. Dus hoge priester naar de ordening van Melchizedek. En daar blijft hij ook altijd. En hetzelfde geldt voor zijn koningschap. Hij blijft ook altijd koning, want dat was precies wat beloofd was. Zodat hij eerst de eerstgeborene, hij is de koning, hij is de hoge priester. En dus inderdaad, Elisa is van hem een beeld. Maar diezelfde eerstgeborene en koning en hoge priester is inderdaad degene die in onze harten woont, die ons eeuwig leven geschonken heeft, enzovoorts. Die ons hoofd is, die onze herder is, enzovoorts. En daar is inderdaad Elisa dan de uitdrukking van. Die twee delen, dat dubbele deel, krijgt hij ook daadwerkelijk. En dat staat dan min of meer in het volgende vers. Want daar staat, hij zeide, gij hebt een harde zaak, dat betekent een moeilijke zaak, uiteraard. Gij hebt een harde zaak van mij begeerd. Indien gij mij zult zien als ik van bij u weggenomen word, het zal u al zo geschieden. Doch zo niet, het zal niet geschieden. En via dit vers krijgt Elisa nog een andere betekenis. Ja, dat is, moet ik maar gewoon in één keer zeggen, dat zit er niet anders op. De hemelvaart, het verdwijnen van Elia, wordt natuurlijk ook gewoon later gestalte gegeven in de zogenaamde hemelvaart van de Heer Jezus. Ik zei zogenaamd, omdat ik niet het misverstand wil wekken dat toen de Heer Jezus van de Olijfberg af ten hemel voer op de bekende hemelvaartsdag 40 dagen na zijn opstanding, dat hij pas toen ten hemel voer. Het zou in strijd zijn, het is wel een voor de hand liggende gedachte, maar het zou in strijd zijn met zoveel andere schriftplaatsen waar staat dat hij werd verhoogd en gezet aan de rechterhand der majesteit in de hoogste hemelen, niet op hemelvaarsdag, maar op eerste paasdag. Namelijk op de dag van zijn opstanding uit de dood. God zei, gij zijt mijn zoon, heden heb ik u gegenereerd. En dat betekent uiteraard, gij zijt mijn erfgenaam, heden heb ik u gegenereerd. En hij heeft dus ook gezegd, zit aan mijn rechterhand. En gij zijt priester in de eeuwigheid naar de ordening van Melchizedek. Alles geciteerd uit of Psalm 2 of Psalm 110. En het heden, wat daarbij genoemd wordt, heden heb ik u gegenereerd. Daarvan wordt later uitdrukkelijk in de schrift zelf gezegd in Handelingen 13, dat dat slaat op de dag van zijn opstanding uit de dood. Met andere woorden, de opstanding en hemelvaart van de Heer Jezus vonden plaats op dezelfde dag. En wat de gebeurtenissen op hemelvaartsdag 40 dagen later betreft, daarvan heb ik wellicht ook hier wel eens gezegd al, dat het een teken is uit de reeks van tekenen die de Heer Jezus gedaan heeft. Het is het laatste teken wat hij deed, dat staat er ook bij. Want in de eerste plaats wordt er uitdrukkelijk en uitgebreid op gewezen in Handelingen 2, dat daar iets zichtbaars plaatsvond. Een zichtbaar teken. En dat er een teken was blijkt ook, want de verklaring ervan wordt meteen gegeven. Deze Jezus die gij ten hemel hebt zien varen, staat er een keer of 5, 6 of zo, geloof ik dat ze het zagen. Deze Jezus die gij ten hemel hebt zien varen, zal al zo wederkomen. Gelijk gij hem hebt ten hemel zien varen. Met andere woorden, wat men daar zag, was het omgekeerde beeld van zijn wederkomst. Ik heb het al gezegd, het is de film van zijn wederkomst, maar hij draait alleen achteruit. Maar dat is letterlijk wat daar staat, en dat is ook wat het betekent. Het past bovendien in het kader van Handelingen 1. Ik zei Handelingen 2 geloof ik net, hè. Ik bedoel Handelingen 1. Maar laten we dat maar eens opzoeken dan. Handelingen 1, waar de discipelen met de Heer samen zijn. En waar zij, die samengekomen waren in vers 6 van Handelingen 1, aan de Heer vraagde, zeggende, Heere, zult gij in deze tijd aan Israël het koninkrijk weder oprichten. Het zijn eigenlijk twee vragen in één, daarom is de vraag ook niet makkelijk te beantwoorden. Want de vraag is, zult gij in deze dag uw koninkrijk oprichten? En de andere vraag zou geweest zijn, zult gij dat ook aan Israël doen? En als ik een antwoord moet geven, zou ik nu achteraf zeggen, het koninkrijk zou inderdaad opgericht worden, maar niet aan Israël, althans niet officieel. Maar het antwoord wordt niet gegeven. Eenvoudig, staat ook in het volgende vers, eenvoudig omdat het hen niet toekwam, te weten de tijden of gelegenheden die de Vader in zijn eigen macht gesteld heeft. Het is een vers wat meestal misbruikt wordt, compleet buiten het verband van Handelingen 1. Het wordt dikwijls op ons van toepassing gebracht, alsof wij dat niet mogen weten, de tijden en de gelegenheden die de Vader in zijn eigen hand gesteld heeft. Maar dat is een heel duidelijk misverstand, omdat later de apostel Paulus in elk geval dezelfde uitdrukking gebruikt en zegt, maar omtrent de tijden en de gelegenheden, broeders, hebt gij niet van nodig dat men u schrijven, want gij weet zelf zeer wel dat, en dan komt er een heel verhaal. Met andere woorden, tijden en gelegenheden worden wij geacht te weten. Het komt ons namelijk wel toe om die te weten. Maar het kwam de discipelen in ieder geval op dat moment niet toe om dat te weten. Omdat natuurlijk de vraag naar of het koninkrijk in die dagen aan Israël opgericht zou worden. De vraag is naar of Israël in die dagen tot bekering zou komen. Want het koninkrijk wordt pas aan Israël opgericht als het eerst tot aanroepen van de naam des Heren komt. En dat wordt uiteraard aan de discipelen op voorhand niet gezegd, omdat juist zij degene waren die de boodschap aan Israël zouden moeten prediken. En als op voorhand vaststond dat Israël tot bekering zou komen, dan zouden zij niet zo fanatiek hoeven te prediken. Dan zouden ze slecht gemotiveerd geweest zijn. Toch? Kunnen ze dat voorstellen? Als je zelf dat zou moeten doen? Het komt toch wel in orde, dus dus de Heer heeft gezegd dat het goed komt, dus wat maken we ons zorgen? We hoeven niet zo hard, we hoeven niet zo nodig. En aan de andere kant, als er gezegd zou zijn dat Israël niet tot bekering zou komen, dan zou dat precies hetzelfde effect gehad hebben. Misschien nog wel sterker. Als het toch niet tot bekering komt, waarom zullen we dan prediken? Dus het werd hen inderdaad niet verteld, dat was maar de eenvoudigste verklaring trouwens, want ik wilde niet te lang bij stil blijven staan. Hè. Maar het wordt hen niet gezegd, de bedoeling is namelijk, er staat in de volgende verse wat de bedoeling is. Er staat namelijk, maar gij zult ontvangen de kracht des Heilige Geestes. Het is een leuk antwoord, al ontgaat velen dat waarschijnlijk. Het is een leuk antwoord, want het punt is dat de oudtestamentische profetieën zeggen dat als het koninkrijk aan Israël wordt opgericht, dan zal Israël de geest ontvangen. Dus de koning verschijnt. Doch op Jeruzalem, het huis van David en hoe het maar heten mag, zal ik uitstorten de geest van de genade en der gebeden enzovoort. Zacharia 12. En Joël 2 is ook een sterke, omdat daar dat niet alleen geciteerd wordt in Handelingen 2, maar Joël 2 zegt ook inderdaad dat die geest zal uitgestort worden, de Heilige Geest zal gegeven worden aan Israël, inderdaad wanneer het tot bekering komt en wanneer het de naam des Heren zal aanroepen. En de vraag van de discipelen was eigenlijk, zal Israël de naam des Heren aanroepen? Wat hetzelfde is als, zal het koninkrijk aan Israël opgericht worden? En de Heer geeft daar geen antwoord op, maar zegt wel, maar gij zult, hoe dan ook, gij zult ontvangen de kracht des Heilige Geestes. Ongeacht of het koninkrijk al of niet wordt opgericht, de Heilige Geest zult gij in elk geval ontvangen. En verder, en gij zult mijn getuigen zijn. Punt 1. Als gevolg van dat zij de Heilige Geest, de kracht des Heilige Geestes zouden ontvangen. Maar punt 2, het Oude Testament leert evengoed dat als de koning komt, het nieuwe verbond aanbreekt en de Messias verschijnt, dan zal niet alleen het koninkrijk aan Israël opgericht worden, maar dan zal Israël ook inderdaad zijn getuige zijn. Want Israël was immers dat aangekondigde koninklijk priesterdom, wat immers tot taak heeft het woord van God te prediken over de gehele aarde aan alle volkeren, hen makende tot zijn discipelen enzovoorts. En de vraag was, komt het koninkrijk? Nou, zegt de Heer, daar laat ik me nou even niet over uit, maar niet te minzeer. Punt 1, wel de geest ontvangen, dat hoort eigenlijk bij het koninkrijk, en gij zult mijn getuige zijn, dat hoort ook bij het koninkrijk. Getuige zult gij zijn, namelijk te Jeruzalem, en geheel Judea, hoort bij elkaar. En Samaria, daar had je nog achter kunnen lezen. En geheel Samaria. Stad en onderland, denk ik altijd. En vervolgens tot aan de uiterste der aarde. Kortom, Als je het heel letterlijk neemt, en zeker in het licht van de Oud-Testamentische profetie, het evangelie zou gepredikt worden aan de Joden, de 2 stammen van Israël. Aan Samaria, kan niet missen, de 10 stammen van Israël, want het was daar de hoofdstad van. En tot aan het uiterste der aarde, namelijk aan alle volkeren. En bij voorkeur in die volgorde uiteraard, en dat is ook de Oud-Testamentische volgorde uiteraard. Dat is wat hij zei. Met andere woorden, of het koninkrijk komt, dat wordt niet gezegd, maar de dingen die met het koninkrijk gepaard gaan, zouden wel degelijk plaatsvinden. En dat komt natuurlijk omdat wel degelijk het koninkrijk opgericht zal worden en dus de geest gegeven zal worden en dus het evangelie gepredikt zal worden. Maar het zou niet opgericht worden officieel aan Israël. De zaligheid zou namelijk terechtkomen bij de heidenen. En dat is precies ongeveer, nou bijna precies het laatste vers van dit Bijbelboek. Het ene laatste dan, of zo, hè? Het zij u dan bekend dat de zaligheid aan de heidenen gezonden is en die zullen horen. Kortom, aan Israël wordt het niet opgericht. Bovendien, het wordt dus ook niet openbaar, maar het koninkrijk zou verborgen blijven. En als hij dit gezegd had, dan had hij eerst wat gezegd als antwoord op de vraag, zult gij in deze dagen koninkrijk oprichten? Nadat hij dus eerst verbaal een antwoord gegeven had, gaf hij nog een antwoord, maar niet verbaal, maar visueel. Daar heb ik tegenwoordig moeilijke woorden bij de hand vanavond. He? U weet toch wat in de profeten staat? Dat het volk zou horen en niet verstaan en zou zien en niet bemerken. En dat betekent, dat staat trouwens ook in het laatste hoofdstuk van Handelingen, ook nog eens een keer. Maar dat betekent dat ze wat zouden moeten horen, zouden kunnen horen en dat er ook wat te zien zou zijn. Nou, hier wordt eerst wat gehoord als antwoord op de vraag. Daarna is er ook wat te zien, want wat zagen zij? Nadat hij, of als hij dit gezegd had, dus dat betekent tegelijkertijd in verband met wat hij gezegd had, want dat betekent het. Als hij dit gezegd had, werd hij opgenomen daar zij het zagen. Ze zien het dus. En een wolk nam hem weg van hun ogen. Ze zagen het dus. En alzo zij hun ogen, ze zagen het dus, naar de hemel hielden, terwijl hij heen voer, ziet... Dat zagen ze dus. 2 mannen stonden bij hen in witte kleding. Welke ook zeiden, gij mag Galileese mannen, wat staat gij en ziet. Vers 5. Ziet op naar de hemel. Deze Jezus die van u opgenomen is in de hemel zal al zo komen gelijkerwijs gij hem naar de hemel hebt zien heenvaren. Nou weten we het wel. Dat is 6 keer. Hoe krijg je het voor elkaar, denk ik wel eens, hè? Er staat 6 keer dat ze het dus zagen. En het teken wat de Heer geeft, wordt dus meteen verklaard. Het is gewoon in overeenstemming met heel het doen en laten van de Heer Jezus. En al die jaren dat hij op aarde was. Hij sprak tot hen en hij toonde hen het een en ander. En dat met elkaar samen, soms zelfs uitdrukkelijk gelijktijdig. Ik denk in het bijzonder aan de Heer Jezus in het scheepje. Die de gelijkenissen sprak tot degene die aan de oever stonden. Waarvan de Heer meteen zei, toen er een vraag over gesteld werd, dat is opdat zij zouden horen, maar niet verstaan, want gelijkenissen begreep niemand. En opdat ze zouden zien, maar niet bemerken, want niemand bemerkte wat het eigenlijk uitbeeldde dat de Heer in dat scheepje op zee was. Wat het uitbeeld is makkelijk genoeg, hè. Het schip is de hele Bijbel door, in ieder geval een uitbeelding van de gemeente, van dat de zaligheid onder de heidenen gezonden is. En de Heer in dat scheepje is een beeld van het hoofd van de gemeente. Want het scheepje, de gemeente kennen wij als het beroemde scheepje onder Jezus' hoede. En dat niet alleen in Urk. Nee, hè? Lied is toch bekend van het Urker mannenkoor. En van laat hem maar stuurman zijn. Enzovoort, ken je die niet? Allemaal van die geestelijke liederen die het beeld van het schip op zee. Met een stuurman of een kapitein of hoe het maar heten mag. Als onderwerp hebben, nou daar gaat het maar om. Het is een bekend Bijbels beeld. Of dat nou het schip was van Jona, of het schip van de Heer Jezus, welk schip dan ook. Of het scheepje van Paulus en de zijnen op zee, met zijn schipbreuk, hè? Dat schip bijvoorbeeld, ja. Het brak in tweeën. Daarna gingen ze over op een ander schip en het had als teken tweeling. Castor en Pollux. Ook leuk natuurlijk. Maar goed, maar om even die reeks van beelden voor te zetten. Er was er nog een. Paulus citeert ook die profetie uit Jesaja 6 en zegt, horende, dat gij zult horen, niet verstaan en zien, maar niet bemerken. Want Paulus legde hen het koninkrijk Gods uit, hij verklaarde hen het koninkrijk Gods. Handeling 28 staat er letterlijk, hij verklaarde hen het koninkrijk Gods. Het enige wat er aan te verklaren valt, is dat het koninkrijk inderdaad opgericht is, maar nog verborgen is. Meer valt er niet aan te verklaren, zeker niet aan een Jood. Maar dat is wat hij hen verklaarde dus. Maar dat begrepen ze niet en wat ze zagen bemerkten ze niet. Want wat ze zagen, nou wat zagen ze? Paulus in een gevangenis. In zijn eigen huis, niettemin een gevangenis. En in plaats van dat Paulus tot hen kwam om het evangelie te brengen, moesten zij bij hen komen, want hij ging het huis niet uit. Nou, dat mocht hij ook niet, maar aan de andere kant, hij had daar zelf voor gekozen. Het is een bewuste keus geweest dat hij een gevangene was. Dat zegt hij ook tegen diezelfde lui. Hij zegt, want ze hadden me vrijgelaten, maar ja, ik heb me op de keizer beroepen. Dus vooruit, ik zit hier gevangen. Maar ze moesten bij hem komen in de gevangenis. En de gevangenis is net zo goed een bekend, hoop ik tenminste maar een bekend beeld van de gemeente. Met Paulus erin aan het hoofd als de huismeester, als de oikonomos. De rentmeester of de huisbeheerder of hoe dat maar heten mag. Ze moesten bij hem komen, ze begrepen daar niets van. Maar het is precies hetzelfde beeld, maar ze begrepen het niet. Nou, zo spreekt de Heer hier tot de discipelen, antwoord op de vraag. Wordt het koninkrijk in Israël opgericht? Nou, dat misschien niet, maar hoe dan ook. De Heilige Geest die bij het koninkrijk wordt, zult gij ontvangen. En gij zult ook mijn getuige zijn, dat hoort ook bij het koninkrijk. En dan, als hij dit gezegd had, toonde hij dus hen een beeld, een teken, waarvan gezegd wordt wat het betekent. Want er staan ineens twee mannen en die zeggen, deze Jezus, vers 11, deze Jezus die van u opgenomen is in de hemel, zal al zo komen, gelijkerwijs gij hem naar de hemel hebt zien heen varen. Dus precies in de omgekeerde volgorde. Want de Heer zou immers komen op de wolken des hemels, en hier onttrekt een wolk hen aan het gezicht. En bovendien zou hij te dien dagen zijn voeten zetten op de Olijfberg. En hier steeg hij op vanaf de Olijfberg. Dat is het, maar het is een teken. Dit is niet de gebeurtenis waarbij de Heer Jezus verhoogd werd tot aan de rechterhand Gods. Want dat was al 40 dagen eerder gebeurd. Maar dit teken was een uitbeelding van zijn wederkomst. Hier gaat het niet zozeer om dat hij ten hemel voer. Dat is wel wat er gebeurde. Maar het wordt meteen verklaard en er wordt gezegd wat het betekent. Het betekent namelijk precies het tegenovergestelde. Namelijk dat hij uit de hemel op de wolken des hemels zou nederkomen, zou nederdalen en zou verschijnen op de Olijfberg. Nou, dat is het verhaal. En het leuke is dan nog dat we hier inderdaad die dubbele tegenkomen. Hè? De tweeling. Ze zullen deze keer geen Castor en Pollux geheten hebben of Hercules en Apollo. Maar niettemin zijn het er wel twee. Want terwijl hij heenvoer, vers 10, ziet, twee mannen stonden bij hen in witte kleding. Daar heb je het dubbele deel. De Heer verdwijnt en in plaats daarvan zien ze iemand anders. Maar dat is een dubbele. Kortom, deze twee mannen die hier staan zijn gewoon een uitbeelding van Christus, zoals wij die in onze dagen kennen. Het is een uitbeelding van Christus als de eerstgeborene. Dat zo. Hebben we die mannen niet al eens eerder gezien trouwens? Precies 40 dagen eerder. Bij het graf. De Heer was weg, maar wat zag men? Men zag dubbel. Men zag twee mannen in witte kleding. Dat is wat het uitbeeldt, het eerstgeboorterecht. De eerstgeborene uit de dood, degene die een dubbel deel ontvangt. En dat is nog maar een deel van de waarheid. Want dan gaan we nog even verder. Ik heb bij andere gelegenheid al eens gezegd, als je die twee mannen samen ziet, waar dan ook en hoe dan ook, is het een uitbeelding van het eerstgeboorterecht. En daarmee wordt het toegepast op Christus, de eerstgeborene, maar het wordt net zo goed toegepast op de gemeente, de eerstgeborene. De gemeente die immers het lichaam van Christus is, die ook een dubbele is. Om het eenvoudig te houden dan vanavond, althans aan het begin van de avond, een uitbeelding van de gemeente die immers samengevoegd is uit gelovigen uit de Joden en gelovigen uit de heidenen. Waarbij die twee tot één gemaakt zijn. Ik heb dat soort schriftplaatsen vorige keer opgezocht. Efeze 2 namelijk. De stukken kom ik nou niet meer op terug. Zodat die twee mannen een uitbeelding zijn aan de ene kant van Christus, de eerstgeborene uit de dood, aan de andere kant heel uitdrukkelijk van de gemeente zelf. Trouwens, hier vinden we deze twee mannen op de Olijfberg, terwijl de Heer weg is. Maar bij een andere gelegenheid is er ook iemand weg op de Olijfberg en dan zien we in plaats daarvan zien wij twee vrouwen. Die is moeilijk. Maar het beeld hetzelfde uit. Wie was er weg? Lazarus. En de twee vrouwen die we daar tegenkomen, één voor één zelfs, maar die niettemin bij elkaar horen, ook samengevoegd worden, zijn inderdaad Maria en Martha. Maar ze beelden precies hetzelfde uit. De gemeente. En de hele situatie op de Olijfberg, en dat zal ik hier ook al veel vaker gezegd hebben, de hele situatie op de Olijfberg is sowieso altijd een uitbeelding van het Koninkrijk van Christus. Niet in Jeruzalem, niet in Israël, niet onder de volkeren, maar daarbuiten, buiten de legerplaats, buiten Jeruzalem enzovoorts. Nou goed. Nog even naar vers 11, of vers 10 en 11. En in vers 9 al trouwens. Hij werd opgenomen daar zij het zagen en een wolk nam hem weg van hun ogen. Kortom, de discipelen zagen de Heer ten hemel varen. En dan lezen wij in dat verband de woorden van Elia. Die zei in vers 10 van 2 Koningen 2. Indien gij mij zult zien als ik van bij u weggenomen worde, het zal u al zo geschieden. Wat? Dat twee delen van de geest van Elia op Elisa zouden zijn. Als Elia het zou zien, als Elia zou zien ten hemel varen, zou hij die twee delen ontvangen. In Handelingen 1 staan de discipelen naar de Heer te kijken die ten hemel vaart, wat overeenkomt met de hemelvaart van Elia. En wat verschijnt? Twee delen. Nou ja, twee mannen in witte klederen. Maar in ieder geval een dubbel deel. En ik zei net, ze zagen dubbel, dat bedoel ik echt niet komisch. Ze zagen inderdaad de Heer tweemaal. En daar gaat het om. De Heer in een hogere positie, in de positie namelijk van de eerstgeborene. Maar het punt is natuurlijk vervolgens ook dat diezelfde gedachtegang van toepassing gebracht wordt op de gemeente als zodanig. Degene die de Heer zien opvaren naar de hemel, degene die dat meemaken dat de Heer die uit de dood was opgestaan, die de Jordaan was doorgegaan enzovoorts. Hè? Dus hè? Dat diegene die meemaken dat die Heer ten hemel vaart, die zouden inderdaad een dubbel deel krijgen, zodat Elisa niet alleen een uitbeelding is van Christus als zodanig, maar zelfs van Christus inclusief de gemeente. En dat is ook een antwoord op de vraag van de discipelen. Hoe zit het met het koninkrijk? Nou, het punt is dat de eerstgeborenen, of in het algemeen de eerstgeborenen, nou eenmaal niet voor de aarde, maar voor de hemel bestemd is, ook volgens de wet. En de vraag, zult gij in deze dagen uw koninkrijk aan Israël oprichten, moet dus met nee beantwoord worden, want al wat er tot geloof zou komen, zou inderdaad behoren tot die gemeente van eerstgeborenen, en die heeft een hemelse toekomst. Waarmee ik terechtkom bij de oude gedachte, dat het in onze dagen zelfs onmogelijk is dat het koninkrijk aan Israël opgericht wordt, om de eenvoudige reden dat elke Israëliet die tot geloof komt, wordt toegevoegd aan de gemeente die zalig wordt, en daardoor dus straks meegaat met de opname van de gemeente, en dan heb je nog geen bekeerd Israël, en dan heb je nog geen Israëlitisch koninkrijk van de Messias op aarde. Iedereen gaat weg. Toch? Kortom, het koninkrijk kan in onze dagen niet eens openbaar worden. Stel nou dat je de gemeente zou kunnen beschrijven als het geopenbaarde koninkrijk van Christus, dan nog eindigde met de opname van de gemeente is het koninkrijk weer weg. Kortom, het blijft per definitie verborgen. Zult gij in deze dagen uw koninkrijk aan Israël oprichten? Nee, dat kan niet eens. Want de eerstgeborene is bestemd voor de hemel. En wat er uitgebeeld wordt is dat de Heer inderdaad naar de hemel gaat. En in plaats daarvan ziet men de twee als uitbeelding van de eerstgeborene. Een beeld wat dus van toepassing is op aan de ene kant de Heer Jezus zelf en aan de andere kant op heel de gemeente. Zodat deze geschiedenis in 2 Koningen 2 inderdaad uitdrukking geeft aan het aanbreken van onze bedeling. Degene die dus Heer zouden zien verhoogd worden, zouden delen hebben aan dat eerstgeboorterecht en aan die gemeente van eerstgeborenen. En dus, want dat is de conclusie dan meteen ook, dus zouden zij een hemelse toekomst hebben, want daar komt het in de praktijk op neer, dat is ook wat de wet zegt. Al wat de baarmoeder opent, de eerstgeborene, is inderdaad voor God zelf bestemd. En strikt genomen dan voor de hemel. En dan ga ik weer terug naar 2 Koningen 2. Begeer wat ik u doen zal. Vers 9, eer ik van bij u weggenomen worden. En Elisa zei, dat 2 delen van uw geest op mij zijn. En Elia zei, dat is wat moeilijk, maar indien gij mij zult zien als ik van bij u weggenomen worden, het zal u al zo geschieden, doch zo niet, het zal niet geschieden. Maar inderdaad, het geschiedt wel. En zo geschiedt het ook in Handelingen. En dan vers 11, en het gebeurde als zij voortgingen, gaande en sprekende. Dus sprekend onder het gaan, ze gingen voort als sprekende, betekent het. En als sprekende wil zeggen dat er inderdaad communicatie en dus gemeenschap was. Het drukt uit de eenheid tussen Elia en Elisa, de verbondenheid, omdat beide op verschillende wijzen eenmaal een beeld zijn van Christus. Ziet, zo was er een vurige wagen met vurige paden die tussen hen beiden scheiding maakten, alzo voer Elia met een onweder ten hemel. De vurige wagen en de vurige paden, dat mag een lastig beeld zijn. In de praktijk is het zo dat wagen met paarden, of wagen met een paard ervoor eventueel, maar een wagen met een paard een uitbeelding is van het nieuwe verbond. Dat kan ik moeilijk uitleggen, want de Bijbel is er niet al te uitgebreid over. Maar een wagen in het algemeen, op wielen immers, is een uitbeelding van het nieuwe verbond, hoe dat tot stand komt. De wielen zijn daarbij het meest voor de hand liggende beeld, omdat wielen spreken over wedergeboorte. Maar ik verwijs meestal naar de wagen die de Ark des Verbonds zou moeten vervoeren naar Jeruzalem, waarbij die wagen heel uitdrukkelijk een beeld is van het nieuwe verbond. En om maar eens wat te noemen, ik zeg maar even gauw. En ik denk aan de wagens die gezonden werden vanuit door Jozef naar Jacob in Canaan. Om Jacob met de wagens inderdaad naar Egypte te vervoeren. Is net zo goed een beeld van het nieuwe verbond, het aanbreken van het nieuwe verbond. En het leuke is dat het daar ook anders gaat dan je zou verwachten. Want de wagens die Jozef zond naar Jacob om hem te halen, die wagens eindigden dus in Egypte. En Jacob eindigde ook in Egypte. En als dat een beeld is van het aanbreken van het nieuwe verbond, betekent het toch dat het nieuwe verbond weliswaar in werking treedt, maar niet in Canaan, maar daarbuiten. Dat is gemeentelijke waarheid. Met Jozef als koning. Maar goed, dat even terzijde. Want anders dan schiet me zoveel door de gedachten al. Maar dat gooi ik even aan de kant. Dan hebben we die andere wagen waardoor de Ark des Verbonds naar Jeruzalem gebracht zou moeten worden. Maar u weet toch ook dat dat niet gebeurde. Die kwam daar niet. Die kwam ergens anders terecht dan in Jeruzalem. Ik hoef de geschiedenis verder niet te vermelden. Maar het gaat er maar om dat ook dat hetzelfde uitbeeld. Het koninkrijk, het nieuwe verbond, komt wel, maar niet in Jeruzalem. Althans voorlopig niet. 3 maanden later pas. En ze hoorden het ook, na 3. Of na 2 en op de 3 of zoiets. Maar goed. En hier denk ik dus ook dat de paden en de wagen inderdaad een beeld zijn van het nieuwe verbond. Het paard staat sowieso voor de heerlijkheid van het nieuwe verbond is het dan. Deze keer zien wij niet de Ark des Verbonds op een wagen, maar wij zien daarop Elia. Maar in de praktijk is dat natuurlijk hetzelfde, want de Ark des Verbonds is ook gewoon een uitbeelding van Christus, de middelaar van het nieuwe verbond. En bovendien wordt via de typologie de Ark des Verbonds rechtstreeks in verband gebracht met Melchizedek. Dat wil zeggen met de hoge priester van het nieuwe verbond, Christus zelf. En dat gebeurt in de Hebreeënbrief. Het zijn allemaal beelden, maar ik kan ze moeilijk uitgebreid allemaal aanhalen nu. Dus die vurige wagen met vurige paden die inderdaad Elia ten hemel voert, is een uitbeelding van hoe het nieuwe verbond en ook de middelaar van het nieuwe verbond, dat is dan Elia, hoe die inderdaad weggevoerd worden ten hemel, die de aarde verlaat. En dat na de opstanding van Christus. Elia trok immers eerst door de Jordaan, dat is beeld van dood en opstanding. En daarna wordt hij met deze vurige wagen en vurige paarden afgevoerd. En dat maakt de scheiding. Alzo voer Elia met een onweder ten hemel. Een onweder in de Bijbel is altijd de uitbeelding van het spreken van God. Waarna de vraag is, wat heeft God dan gezegd bij deze gelegenheid? Nou ja, wat zegt God in het algemeen als er een stem komt van de hemel? Ja, je hebt helemaal geen keus. God zegt dan, dit is mijn geliefde zoon in wie ik al mijn welbehagen heb. Hoor hem. Een variant op, gij zijt mijn zoon, heden heb ik u gegenereerd. Als dat al gezegd wordt. En het leuke is, maar ik moet een beroep doen een beetje op uw Bijbelkennis. Het leuke is dat iemand als Johannes in de tijd op het eiland, Patmos, de opdracht had om alles wat hij zag en hoorde op te schrijven in een boek. En te schrijven aan die gemeenten enzovoort. Dat gaat verder niet om, maar hij moest alles opschrijven. Maar toen op een gegeven moment 7 donderslagen spraken. Die zeiden dus wat, hè? Nou ja, in een visioen. Maar goed, want dat kan alles. Maar 7 donderslagen spraken het een en ander van de hemel. En toen zegt de schrift, en Johannes schrijft dan. En toen zou ik opschrijven wat die donderslagen gezegd hebben. Maar toen kwam er weer een stem en die zei, schrijf dat niet. Toen mocht hij het niet opschrijven. Waarna de vraag natuurlijk is, wat zouden die donderslagen eigenlijk gezegd hebben? Nou, dat weten wij niet precies, uiteraard. Maar het onderwerp waar het over ging dus, hè, dat weten we wel. Want dat staat er gewoon bij in Openbaring 10. Nou, waarover gaat Openbaring 10? Nou, dat is een vraag die nauwelijks te beantwoorden is. Openbaring 10 gaat over de verborgenheid. En daarom is het niet te beantwoorden waar gaat Openbaring 10 over, want het zegt namelijk niks. Het hele hoofdstuk zegt niks. Het hele hoofdstuk kondigt alleen aan dat in de dagen dat de 7e bazuin zal bezuinen, dan zal al de verborgenheid vervuld worden en er zal er verder geen tijd in de betekenis van, er zal er verder geen uitstel meer zijn. En dat is precies de verborgenheid. De verborgenheid die immers te beschouwen is als de uitstel van de openbaring van het koninkrijk. En als de 7e engel bezuint, dan zal het niet verder uitgesteld worden. Verborgenheden van het koninkrijk. En hier in datzelfde hoofdstuk wordt verborgen wat die 7 donderslagen zeiden. Waar gingen die donderslagen dan over? Waarover werd dan gesproken? Waarover spraken zij? Die 7. Nou ja, in het algemeen over de verborgenheden van het koninkrijk en dus meer in het bijzonder over de roeping van de gemeente in onze dagen, in afwachting van dat er geen uitstel meer zal zijn, in afwachting dat de 7e engel bezuint en het koninkrijk openbaar wordt. Dat is het maar. Dus als een donderslag komt van de hemel, is de uitbeelding van het woord Gods, en dan gaat het woord Gods of over, gij zijt mijn zoon, of deze is mijn zoon, de geliefde, dan gaat het over de Heer Jezus. Of het gaat over de gemeente, verborgenheden van het koninkrijk. En bij nader inzien is het verschil heel gering. Want waarom zou niet gewoon van de gemeente gezegd kunnen worden, deze is mijn zoon, mijn geliefde, in wie ik al mijn welbehagen heb? Of waarom zou niet van de gemeente gezegd kunnen worden, gij zijt mijn zoon, heden heb ik u gegenereerd? U denkt dat ik dat verzin? Nee, staat in de Bijbel zelf dat dat zo is. Ja, staat in de Bijbel. Zal ik het u laten zien? In, wat is het? Psalm 2, hè? Staat dat. In Psalm 2 namelijk, waar inderdaad de Heer Jezus spreekt, en waarin God spreekt, we zijn samen een heen en weer spreken. Maar de Heer spreekt en zegt in vers 7... Ik zal van het besluit verhalen. De Heer heeft tot mij gezegd... Gij zijt mijn zoon. Heden, vandaag dus, heb ik u gegenereerd. Eis van mij en ik zal de heidenen geven tot uw erfdeel... en de einden der aarde tot uw bezitting. En dan spreekt de hemelse vader weer en zegt... Gij zult hen verpletteren met een ijzeren scepter. Gij zult hen in stukken slaan als een pottenbakkersvat. En natuurlijk wordt het gezegd over wat de Heer Jezus zou doen. Dat lijkt me een duidelijke zaak. Maar dezezelfde schriftplaats wordt later aangehaald in Openbaring. In die 10 en ook niet 11. Maar hoofdstuk 12, heel goed, ja. Openbaring 12. In het bekende, doe ik maar net, hè, het bekende visioen over de vrouw. Die baarde in vers 5 een mannelijke zoon. En nou even heel snel, want daar kan ik niet uitgebreid bespreken. De vrouw is Israël, beter nog, het gelovige overblijfsel van Israël eigenlijk. Heeft ook iets met Jozef te maken, met die zon, maan en 12 sterren, maar daar ga ik het nou niet over hebben. Toch? Moet toch met Jozef te maken hebben? Ja, de vrouw is er al dus, maar ze baarde een mannelijke zoon. Dat moet de gemeente zijn, de mannelijke zoon. Waarvan gezegd wordt, haar kind werd weggerukt tot God en zijn troon. Dat is een duidelijke zaak, dat spreekt over de nog toekomstige opname van de gemeente. Waarna Israël, de vrouw dus, in vers 6, zal vluchten in de woestijn, alwaar ze plaats had haar van God bereid, enzovoorts. Maar het punt is dat die mannelijke zoon inderdaad de gemeente is, dat kan niet missen. Maar er staat bij de mannelijke zoon die al de heidenen zou hoeden met een ijzeren roede. En ook de vertalers, of wie het maar waren, hebben daarbij een verwijzing afgedrukt naar Psalm 2 vers 9. En terecht. Maar in Psalm 2 vers 9 is de mannelijke zoon die de heidenen zou hoeden uiteraard de Heer Jezus Christus. Maar de uitspraak over de Heer Jezus Christus... In Psalm 2 wordt hier in Openbaring 12 duidelijk toegepast op de gemeente. En als dat kan, betekent het gewoon dat ook de andere uitspraak in Psalm 2 over de Messias, over Christus dus, eveneens tegelijkertijd uitspraken zijn over de gemeente. En als het dus staat, gij zijt mijn zoon, heden heb ik u gegenereerd, dan kan het een uitspraak zijn over de opstanding van Christus, en het is natuurlijk ook zo, maar het kan net zo goed een uitspraak zijn over de opname van de gemeente, de voltooiing namelijk van de geboorte, van de bevalling, of weet zoiets, de voltooiing van de gemeente die dan weggerukt wordt tot God en zijn troon. En zoals de Heer in de tijd, nadat hij uit de dood opstond, ten hemel voer en gezet werd aan de rechterhand Gods, zo zal de gemeente, als die geboren is en compleet is, ook inderdaad worden weggevoerd tot God en zijn troon. Want we zullen immers deel hebben, we hebben al deel aan Christus. En als van de Heer Jezus gezegd wordt, hij zal de heidenen hoeden met een ijzeren roede, dan wordt hetzelfde ook inderdaad gezegd van de gemeente. En als de donderslag van de hemel zegt, deze is mijn geliefde zoon in wie ik al mijn welbehagen heb, dan zou ik niet weten waarom diezelfde donderslag diezelfde woorden ook niet zou kunnen zeggen over de gemeente als geheel. En dat is kennelijk de strekking van de donderslagen in Openbaring 10. Nou, en dan gaan we terug naar 2 Koningen 2, waar Elia met een onweder ten hemel voer. En wat zei het onweder? Nou ja, het staat er niet bij, dus blijft een verborgenheid. Daarmee is het antwoord al gegeven dus, hè. Gij zijt mijn zoon, daar komt het op neer. Het is een uitspraak over Christus aan de ene kant, aan de andere kant net zo goed over de roeping van de gemeente uiteraard. Daar heeft het mee te maken. De gemeente die immers met Christus gezet is in de hemel, ook reeds nu, en die in de toekomst ook lichamelijk ten hemel zal varen. Maar dan vers 12 van 2 Koningen 2. En Elisa zag het. Leuk hè, Elisa zag het. Hij voert dan helemaal daar, zei het, zagen is dat ook uitgebreid. Elisa zag het en riep, mijn vader, leuk hè, twee keer. Het werkt meteen. Het dubbele deel. Mijn vader. En dan niet moeilijk doen en zeggen, Elia was helemaal niet de vader van Elisa, want dat is een misverstand, dat was namelijk wel zo. Elisa zou je eens erven van Elia. Of sterker nog, Elisa zou je eens delen in de bezittingen van Elia. En daarmee is Elisa de zoon en is Elia de vader. Dat kan dus heel goed. De uitdrukking heeft eigenlijk alleen maar van doen met erfrecht. En daar gaat het om, hè. Hij erft ook. Bovendien sluit het min of meer aan bij de gedachte dat Christus, gezeten in de hemel aan de rechterhand Gods, inderdaad de erfgenaam is van degene die ooit hier op aarde leefde en stierf. En eventueel uit de dood opstond. Niks bijzonders aan. Bovendien, rond kerstfeest weten wij dat allemaal. Rond kerstfeest lezen we allemaal uit Jesaja. En dan staat hoe de Messias heet als die verschijnt. Hè? En dan heet hij onder andere wonderlijk, raad, sterke God. En onder andere, ja, Vader der Eeuwigheid. Of in gewoon Nederlands, Eeuwige Vader. Een vader dus, hè? Van wie de bezittingen komen, die immers de dingen geeft, die de erfenis geeft enzovoorts. Kan dus heel goed. Dus Elisa zag het en riep, mijn vader, wagen Israëls en zijn ruiteren. Dus mij vraagt dus nog steeds de verwijzing naar het nieuwe verbond en op zich al het verschijnsel dat die vurige wagen en vurige paden en daarna de wagen Israëls en zijn ruiteren, dat het begrippen zijn die verder in de Bijbel niet voorkomen en die dus wat geheimzinnig zijn. Alleen al dat feit lijkt mij al een heel eind in de richting te wijzen dat het hier inderdaad gaat over de verborgenheden van het koninkrijk en de verborgenheden dus van het nieuwe verbond. En daarom is het zo verborgen. Wagen van Israël, ja inderdaad, dat nieuwe verbond zou Israël toekomen. Maar goed, en dan staat er, hij zag hem niet meer. En in plaats daarvan zou je nou twee witte mannen moeten zien. Zoals in Handelingen. Maar dat gebeurde niet. Wat er wel gebeurde is, hij vatte zijn klederen en scheurde ze in twee stukken. Toen had hij ook twee delen. Toch? Twee kleed. Nou, als je ervan uitgaat van dat een kleed inderdaad in principe is wat het woord zegt dat het is. Gewoon een kleed. Nee, wij hebben er een kleeddingstuk van gemaakt. Maar gewoon een kleed, dat kan heel goed. Je kleden in een kleed. In Nederland doen we dat niet, maar in het buitenland heb ik dat meerdere malen gezien. Slaan gewoon een deken om zich heen en dan lopen ze in gekleed. Dat is toch niks bijzonders. Dat kan heel goed. En als je zo'n kleed in twee stukken scheurt, heb je twee kleden. Ja, een tamelijk wonderbare vermenigvuldiging. Ik zie je wel denken. Maar goed, hè. Maar hij scheurde ze in twee stukken. Daar heb je al een dubbel deel. En dan vervolgens, hij hief ook Elia's mantel op die van hem afgevallen was. Staat dus een leuk tussendoor, die van hem afgevallen was. Uiteraard. Elia's mantel, die van hem afgevallen was. En keerde weder en stond aan de oever van de Jordaan. En nou kun je bijna het verhaal zelf afmaken. En dan de mantel, sloeg het water, enzovoorts, hè. De mantel dus van Elia. De mantel in het algemeen is de uitbeelding van wie iemand is. En als Elisa de mantel van Elia krijgt, betekent het inderdaad dat Elisa vervolgens dus verschijnt in de geest en kracht van Elia. Heb je die? Of het nog, misschien was het wel een kemelsharen mantel. Hè? Het zou best kunnen. Maar goed, dat ga ik allemaal nou niet uitleggen. In elk geval is het zo dat de mantel de uitdrukking geeft aan wie iemand is. Er komt nog wat anders bij. Het is niet alleen maar het kleed, maar het is eigenlijk een overkleed. Dat is de betekenis van het woord mantel nou eenmaal. En in het Nederlands is dat ook zo. Hè? Men kleedt zich niet in een mantel. Men trekt de mantel ergens overheen aan. En de vertaling met mantel is dus ook heus tamelijk goed gevonden. Maar ik moet er nog heel wat anders bij zeggen. Die mantel die komt namelijk, dit woord voor mantel, laat ik het zo zeggen, komt in de Bijbel nog niet eens zo vaak voor. En de betekenis van het woord, mantel, is zoveel als wijd, groot, ruim. Interessant woord trouwens, ruim of ruimte, omdat het in de schrift in bijzonder ook in verband met onze bedeling gebracht wordt. Maar goed, wijd, groot, prachtig of gewoon heerlijk en daar is het zelfs bij gelegenheid mee vertaald. Maar om even wat anders te zeggen, we komen de mantel met dit woord, laat ik het nog anders zeggen, dit woord komen we in de eerste plaats tegen in Genesis 25 vers 25. En daar wordt gezegd dat Esau zo'n ruige, zo'n harige jongen was toen hij geboren werd. Hij was als een haren kleed, staat er dan. Maar dat is een mantel, dus hetzelfde woord, een haren kleed. En de gedachte is dat het inderdaad de uitdrukking is van kracht, van heerlijkheid. Dat is trouwens ook wel niks bijzonders, omdat haar in de schrift sowieso de uitbeelding is van kracht. Dat komt nog, want in ditzelfde hoofdstuk komen we Elisa nog tegen en die heet ineens Kaalkop. Niettemin, hij droeg een mantel en die wordt in verband gebracht met haar. Het haren kleed, bijvoorbeeld, van Esau. Een harenmantel, een kemelsharenmantel eventueel, is dus een voor de hand liggende zaak. Maar het haar drukt inderdaad heerlijkheid uit. Als God beschreven wordt, de verschijning van God beschreven wordt in de schrift, dan is het ook, ook met wit haar. In Daniel. Haar, als beeld van heerlijkheid. En als de Heer Jezus zijn heerlijkheid aflegt, dan wordt het in Jesaja uitgebeeld door het schaap dat geschoren wordt. Ja, als hij sterft dus. Maar dat is immers heerlijkheid afleggen. En dan wordt dus het schaap geschoren. Gaat het haar er ook af. En wat dacht u wat er met Simpson gebeurde toen hij geknipt was? Als een kapper geweest was. Heb je met die zwartwerkers, zo'n particuliere kap. Nou goed, laat maar zitten. Maar het was een heerlijkheid kwijt. Hij deugde ook nergens meer voor. Eigenlijk. Totdat hij weer haar terug had. Nou goed. En haar een kleed van Esau, dus oorspronkelijk is het zelfs helemaal haar. Vervolgens, de tweede keer dat we dat kleed of die mantel tegenkomen, is in Joshua 7. Daar is het een Babylonisch overkleed. Daar is het dus vertaald met overkleed. Ja, dat is een mantel. En een Babylonisch overkleed is de uitdrukking van heerlijkheid van Babel. Uiteraard. Het drukt heerlijkheid uit. Een soort koningsmantel, zeg maar. Daarna krijgen we hier krijgen we eerst in 1 Koningen 19 tweemaal de mantel van Elia. Die gooit hij namelijk naar Elisa, hè, in 1 Koningen 19. Want het verhaal van die mantel is hier niet nieuw. Het komt namelijk al voor in 1 Koningen 19, waar in vers 13 Elia zijn aangezicht bewond met zijn mantel. Maar het is een uitdrukking van heerlijkheid. En hij ging uit en stond in de ingang der spelonk en daar verscheen de Heer aan hem. Maar vervolgens in vers 19, Elia ging vandaar en vond Elisa, de zoon van Safat, dezelfde ploegde met 12 jeugdrunderen voor zich heen. En hij was bij het 12e en Elia ging over tot hem en wierp zijn mantel op hem. En dat is precies wat later definitief gebeurt. Maar dat Elia zijn mantel werpt op Elisa, drukt al uit dat Elisa inderdaad de heerlijkheid, de roepende bediening van Elia verder zal voortzetten. Daar komt het op neer. En daarna krijgen we diezelfde mantel hier twee keer in 2 Koningen 2. Eenmaal in vers 13. Nee, drie keer zelfs. Eén keer in vers 8, één keer in vers 13 en één keer in vers 14. In deze laatste twee versen gaat de mantel over naar Elisa. Daarna horen we er nooit meer wat van, want daarna krijgen we hetzelfde woord een keer in Ezechiël 17. En daar is het vertaald met heerlijk. Ezechiël 17 vers 8. Dan gaat het over een wijnstok. Dat heeft met Israël en de belofte aan Israël te maken natuurlijk. Maar over de wijnstok staat in Ezechiël 17 vers 8. Hij was in een goede landouwe bij vele wateren geplant om takken te maken en vrucht te dragen, opdat hij tot een heerlijke wijnstok mocht worden. Kortom, een krachtige, weelderige, prachtige grote, ruime, wijde wijnstok. En dat is dus wat het woord mantel betekent. Lijkt me een duidelijke zaak. En daarna vinden we hem in Jona 3, vers 6... waar de koning van Nineveh zijn heerlijk overkleed aflegt. En daar zijn de vertalers zich helemaal te buiten gegaan. Daar hebben ze dat ene woord, wat oorspronkelijk slechts bij Esau vertaald werd met kleed, hebben ze nou vertaald met heerlijk overkleed. Ze hebben zelfs twee woorden voor gebruikt. Heerlijk over, dat is twee keer hetzelfde, hè? Overdrukt immers ook dat wijdse aan. Heerlijk overkleed. Eigenlijk dus drie woorden. Die legt hem daar af. Maar wat dat betekent, daar ga ik allemaal niet op in, want dat is veel te ingewikkeld. En daarna vinden we de term nog twee keer in Zacharia. Eenmaal in Zacharia 11 vers 3. Waar gezegd wordt, de heerlijkheid der herderen is verwoest. Nou ja, wat is er dan verwoest als de heerlijkheid der herderen verwoest is? De schapen met al die wol, met al dat haar dus. Dat was, haar dus toch, hè? De heerlijkheid der herderen. Het is beeldspraak, maar het gaat over de kudde die verwoest is. Die kudde die heerlijk, prachtig had moeten zijn, die harig had moeten zijn. En de laatste keer is in Zacharia 13 vers 4, waar gesproken wordt over een haren mantel. En dat is eigenlijk een pleonasme. Een haren mantel der profeten. Omdat de mantel eigenlijk, zoals we al gezien hebben, per definitie van haar gemaakt is. Dat weten wij niet meer, maar vroeger werden heel veel stoffen gewoon gemaakt van haar. Niet alleen van wol, van haar van schapen dus ook. Maar zelfs wel van paardenhaar en in ieder geval kameelhaar en zo. Maar in Zacharia 13 vers 4 gaat het over een haren mantel der profeten. En er wordt gezegd dat er een tijd komt dat de profeten niet meer een haren mantel zullen aandoen om te liegen. Wat een tamelijk sarcastische wijze van uitdrukking is, hè? Want men doet een haren mantel aan omdat men in het ambt van profeet staat. Maar sommigen doen een haren mantel aan om daarna te gaan liegen. Zo heb je in onze dagen mensen die een toga aantrekken. Want dan gaan staan liegen. Hè? Nee, ik wil nou, de eerste letter is Weersinga. Maar heb je ook de krant gelezen van de week? Jonge, jonge, jonge. Hè?
Het is maar goed
dat
ik
een aarde heb. Ja. Dus als theoloog pleit je ervoor om de hele Bijbel overboord te gooien. Dan moet je, nou, mijn zin is, ben je dan totaal geschift, onder ons gezegd dan, hè? Als je leven lang met de Bijbel omgaat als theoloog en dan uiteindelijk zegt van dat is allemaal onzin, hè? Dan gooit de man zelfs zijn hele eigen leven weg. Niet alleen zijn nieuwe, maar zijn oude leven ook nog. Dus volkomen dwaas. Oh, die man heeft een boek geschreven. Dat heeft in alle kranten gestaan, geloof ik. Het is niet de moeite waard om het te lezen, broeder. Nee. Waren opstandingen, de maagdelijke geboorte en al dat soort onzin. Dat was allemaal maar onzin en... Maar wat je dan van de Bijbel overhoudt, als je dat soort dingen eruit haalt, dat weet ik eigenlijk niet. Niks, geloof ik, hè? Toch? Niks. Nou goed. Nou, dat zijn dus lui die trekken een haren mantel aan dan wel een toga om vervolgens te gaan staan liegen. Dat kun je beter niet doen. Maar Zacharia 13 zegt, er komt een tijd dat dat ook inderdaad niet meer zal gebeuren. Zodat het leuk is, de eerste keer dat het kleed genoemd wordt, is het een harenkleed, namelijk dat van Esau. De laatste keer dat het genoemd wordt, is het ook een harenkleed, namelijk dat van de profeten. En daartussenin is het ook altijd een harenmantel. Dat is het dus, maar het is de uitdrukking van kracht en dus van heerlijkheid. Zodat de heerlijkheid, want nou vervang ik het woord mantel gewoon, zodat de heerlijkheid van Elia inderdaad overgaat naar Elisa. En daarbij zelfs nog verdubbeld wordt, want daar komt het in de praktijk op neer. En of het ook werkt, dat zullen we zien na de pauze. 2 Koningen 2, waar wij terechtgekomen waren in vers 14. Waar in vers 13 Elisa met de mantel van Elia, die harige mantel dus, bij de Jordaan komt. En dan staat er in vers 14, hij nam de mantel van Elia die van hem afgevallen was en sloeg het water en zeide, waar is de Heer, de God van Elia? Dat is een goede vraag.
Hè?
Waar is die heer? Zijn genadige manier om het te zeggen natuurlijk, hè? Je had ook gewoon kunnen bidden tot de Heer, de God van Elia, enzovoorts. Maar hij vraagt, waar is die Heer, de God van Elia? Ja, die. Alsof je hem roept. En aan de andere kant, alsof die Heer zich verborgen houdt. En dat is natuurlijk het punt. Want wat vanaf hier uitgebeeld wordt, is de situatie van onze bedeling, waarin de Heer zich inderdaad verbergt. Waarin hij ten hemel is gevaren, waarin hij de onzienlijke is, waarin wij hem kennen als degene die aan de rechterhand Gods gezeten is op de troon der genade, kortom, waarin wij hem kennen als de geest. Waar is hij? Nou, hij is er wel, maar je ziet hem alleen niet. En daar gaat het hier om. Waar is de Heer? Waar is de God van Elia? Ja, die. En er staat er, hij sloeg het water en het werd herwaarts en derwaarts verdeeld en Elisa ging erdoor. Zodat hier precies hetzelfde gebeurt als daarvoor. Namelijk de wateren van de Jordaan wijken. Dat is nog altijd een beeld van opstanding uit de dood. En dat is het hele punt. Ook in onze dagen kennen wij nog steeds de opgewekte. En wij leven ook in onze dagen uit de kracht van de opstanding van Christus. De werking der sterkte zijner macht die hij gewrocht heeft in Christus als hij hem uit de dood heeft opgewekt. De uitdrukking uit Efeze 1. Wij leven uit die opstandingskracht van Christus. Bovendien, wij leven uit de kracht, de hulp, de genade, de barmhartigheid die wij ontvangen van de hoge priester naar de ordening van Melchizedek. En die is dat geworden, hoge priester naar de ordening van Melchizedek, wegens de kracht van het onvergankelijk leven. Kortom, wat wij ontvangen is inderdaad die levenskracht van Christus, die kracht die de dood heeft overwonnen enzovoorts. En daar hebben wij deel aan, vandaar dat van ons ook gezegd wordt dat we niet alleen met Christus zijn opgewekt, maar zelfs eigenlijk met hem gezet zijn in de hemel. En dat was weer Efeze 1 en Efeze 2 natuurlijk. Hè? Ja. Dus hij sloeg het water en inderdaad, die God van Elia bleek het te zijn. De wateren weken, Elisa ging erdoor. En als nu de kinderen der profeten, de zonen der profeten staat er, en dat betekent de erfgenamen der profeten, die tegenover te Jericho waren hem zagen, zo zeiden zij, de geest van Elia rust op Elisa, en zij kwamen hem tegemoet en bogen zich voor hem neder ter aarde. Zij erkenden Elisa als degene die de geest van Elia had ontvangen, als de opvolger van Elia, aan de andere kant als de vertegenwoordiger van Elia, en nog beter, dat is weer een moeilijk woord, als de personificatie van Elia. Elisa was dus eigenlijk Elia. Daar komt het op neer en wordt ook al zodanig herkend. Waarna ik nog even inga op die term kinderen of eigenlijk zonen der profeten. Dat heb ik vorige keer ook al gedaan. Ik heb gezegd, het is eigenlijk het gelovige overblijfsel in de meeste gevallen. Maar in het algemeen moet je eigenlijk zeggen, het zijn degenen die de beloften erven. Degenen die erven wat de profeten gesproken hebben. Daarom zijn ze zonen van de profeten. Het zijn degenen die uiteindelijk deel krijgen aan dat wat door de profeten werd aangekondigd. Dat is wat zonen der profeten feitelijk betekent. En dat zijn wij in onze dagen. We hebben deel aan de vervulling van die profetieën, aan de ene kant. Aan de andere kant is de term net zo goed van toepassing op Israël, ook op het Joodse volk, zelfs in de dagen van de Heer Jezus. Niet het ongelovige bedoel ik dan zozeer, maar gewoon degene die inderdaad toen leefden en die inderdaad de beloften erfden. Er wordt ook op vele plaatsen gezegd in het Nieuwe Testament. Een van die plaatsen is onder andere dan Handelingen 13, waar, dat is dat Handelingen 13 waar Paulus zegt dat heden heb ik u verwekt over Christus, dat slaat op dus zijn opstanding uit de dood. Maar er staat ook bij dat God de beloften die hij aan de vaderen gedaan had, en die dus door de profeten gesproken werden, dat God die belofte aan ons, hun zoon, kinderen staat er trouwens, dat aan ons hun kinderen vervuld heeft. En daar gaat het maar om, dat is wat het betekent. Zonen der profeten staat voor degene die deel krijgen aan de vervulling van wat de profeten gesproken hebben. En dat vind je hier ook. Deze komen uit Jericho, en van Jericho heb ik vorige keer al gezegd, dat is in het bijzonder een beeld van het Joodse volk, met name in de dagen van de Heer Jezus. Het Jericho wat verwoest was, maar niettemin herbouwd was. Hetgeen overeenkomt met het Joodse volk, wat verwoest was, was weggevoerd in Babylonische ballingschap, maar niettemin daaruit teruggekeerd was, opdat het de Messias zou voortbrengen, enzovoorts. Kortom, hier in Jericho vinden wij die zonen der profeten die inderdaad Elisa erkennen als de erfgenaam of personificatie van Elia. En dat is een uitbeelding dus van de gelovigen uit de Joden in de dagen van Handelingen. Degene die inderdaad kwamen tot aanvaarding van hem die door God uit de dood was opgewekt en gezet aan zijn rechterhand. En ze buigen zich dus inderdaad voor Elisa ter aarde. En ze zeiden tot hem, vers 16, zie nu, er zijn bij uw knechten 50 dappere mannen, want waren er steeds 50, daar hebben we ook vorige keer al bij stilgestaan. 50 als beeld van het nieuwe verbond in het algemeen. 50 als verwijzing naar het Pinksterfeest, de komst van de geest, officieel. En daarmee de verschijning van Elisa, want dat is de geest eigenlijk, hè? De opgewekte, verheerlijkte Christus. 50 dus. Ze zeiden tot hem, zie, er zijn bij uw knechten 50 dappere mannen, laat hen toch heen gaan en uw Heer zoeken. De Heer van Elia was zoek, maar Elia zelf was ook zoek. Maar het betekent hetzelfde. Namelijk, de Heer verbergt zich. En zij zeggen, laat ons toch uw Heer zoeken, of niet misschien de geest des Heer hem opgenomen en op een der bergen of in een der dalen hem geworpen heeft. Misschien hebben ze ook gedacht, er staat immers in de psalm op bergen en in dalen. Ja, overal is God, je weet nooit waar je hem zoeken moet, op de berg of in het dal. Dat kan allemaal. Maar goed, laat ik daar niet verder op ingaan. Ja?
Ze bogen zich voor hem neer ter aarde. Is dat een soort aanbidding of is dat een soort...
Dat is een eerbetoon, ja, ze bogen zich voor hem neder. Dat is een eerbetoon aan Elisa die aanbeden wordt alsof hij de Heer zelf is. En dat is hij eigenlijk ook. Dus het is een beeld van hoe de Joden in de dagen van Handelingen, zal ik maar zeggen, inderdaad tot aanvaarding van de Heer Jezus Christus kwamen. Degene die door God was opgewekt uit de dood enzovoorts. Dit zijn de profetenzonen immers uit Jericho. En daar heb ik vorige keer over gezegd wat het is. Hè? Eigenlijk een beeld van het Joodse volk, de Joodse staat in de dagen van het Nieuwe Testament. De evangelisten en Handelingen dus. En die profetenzonen daaruit, 50 in ieder geval. Nee, meer dan 50, maar in elk geval 50. Komen inderdaad tot Elisa en zeggen, de geest van Elia rust op hem. Kortom, overdrachtelijk zijn het degenen die komen tot aanroepen van de naam des Heren en die komen tot de erkenning dat inderdaad hij is de Heer Jezus die uit de dood is opgewekt. Daar komt het op neer. Ze komen tot aanvaarding van de opgewekte en verheerlijkte Christus aan de rechterhand Gods. En dat is wat uitgedrukt wordt in dat ze zich voor hem neder ter aarde buigen. Nou, ze zeiden, laat ons toch zoeken naar Elia. Misschien, waar is hij ook, hè? Misschien is hij ergens anders. Dat kun je trouwens ook in het Nieuwe Testament lezen, want als de Heer zelf aankondigt, in het Johannesevangelie uiteraard, ja, maar als de Heer aankondigt dat hij inderdaad zou weggaan, nee, onder andere dan naar een andere kudde, want er was nog een kudde, maar bij een andere gelegenheid zei hij gewoon dat de zoon des mensen zou verdwijnen, zonder te zeggen waarheen. Toen zeiden zijn tijdgenoten, zou hij misschien naar de Grieken gaan? Ik meen dat het is Johannes 12 en anders is het Johannes 8. Maar niet, zou je misschien naar de uitlandse Grieken gaan of weet je veel, dat soort uitdrukkingen. Ze dachten, misschien gaat hij naar het buitenland ergens naartoe, waarom ook niet, hè? Is ongetwijfeld in het buitenland geweest, dus vooruit, dat kan makkelijk. Maar zo, dat vind je dus hier ook, waar is die Heer? Laat ons hem zoeken. Maar Elisa zegt, zend niet. Dat wil zeggen, zoek maar niet. Het heeft geen enkele zin. Elia is ten hemel gevaren, hoe dan ook. Dus hij zegt, zend niet. Maar ze hielden bij hem aan tot schamens toe. En hij zeide, zend. Dus ze zegt, nou, ga dan maar zoeken. Als je er niet gelooft, zoek dan maar. Zend, en zij zonden 50 mannen die 3 dagen zochten, doch hem niet vonden. En toen kwamen ze weder tot hem, daar hij te Jericho gebleven was. En hij zeide tot hen, heb ik tot uw lieden niet gezegd? Gaat niet, heb ik het jullie niet gezegd. Hè? Dat is het hele verhaal. Maar ook dit stukje, dit kleine stukje geschiedenis hier, dat men 3 dagen gaat zoeken en dan terugkomt, weer terug in Jericho, is een uitbeelding van de geschiedenis van onze bedeling. Precies hetzelfde verhaal, namelijk in onze dagen is de Heer verborgen, met name voor de Joden. En dus met name voor degenen die uit Jericho komen. En aan het eind van onze bedeling zijn we weer terug in Jericho, weer bij het Joodse volk, de Joodse stad, de Joodse staat enzovoorts. Maar in die tussentijd zoekt men hem, maar vindt hem niet. En waar men ook zoekt, men vindt hem niet. En de 3 dagen, nou ja, dat zijn de bekende dagen, hè. Na 2 dagen en tot op de 3e dag, is of een uitbeelding altijd van de dood en opstanding van Christus, of het is een uitbeelding van heel onze bedeling, en dan kan ik nog hetzelfde zeggen. Want op de 3e dag stond de Heer Jezus uit de dood op, maar op de grote, op de lange termijn, op de 3e dag, staat de gemeente uit de dood op. Dat wil zeggen, dan vindt de opname van de gemeente plaats, daar komt het ongeveer op neer. Heel nauwkeurig kan ik het trouwens toch niet zeggen, maar zo zit dat ongeveer. Kortom, de 2 dagen vanaf de dood van de Heer Jezus tot aan de dag van zijn opstanding zijn net zo goed een uitbeelding van de 2000 jaar vanaf de dood van de Heer Jezus, totdat hij als de verheerlijkte in de toekomst zal verschijnen. Inderdaad op de Olijfberg en inderdaad aan het Joodse volk. En dus overdrachtelijk gesproken aan Jericho. Maar al die tijd is hij zoek, een uitbeelding dus van de verborgenheden van het Koninkrijk der Hemelen. Waarna wij terechtkomen bij een volgend teken eigenlijk in deze reeks. Daar staat, de mannen der stad zeiden tot Elisa, zie toch, de woning deze stad is goed, gelijk als men hier ziet, maar het water is kwaad. Slecht water. En het land is, mede op grond van dat water natuurlijk, onvruchtbaar. En hij zeide, breng mij een nieuwe schaal en leg er zout in. En ze brachten ze tot hem. Toen ging hij uit tot de waterwel en wierp het zout daarin. En zeide, zo zegt de Heer, ik heb dit water gezond gemaakt. Er zal geen dood, nog misgeboorte, miskraam. Onvruchtbaarheid staat er dan, maar het is miskraam. Er zal geen dood, nog miskraam meer van worden. Alzo werd het water gezond tot op deze dag naar het woord van Elisa dat hij gesproken had. Nou, dit beeld is wel bijzonder eenvoudig, hè? Want het is hetzelfde teken als dat van Mara in de tijd in de woestijn. En daar hebben we het in de tijd ook uitgebreid over gehad. Het is dus ook hetzelfde teken als dat van Bethesda. Het dode water wat levend zou worden als de engel daarin afdaalde. En de eerste die dan genezen zou worden in dat water, en de eerste die erin terecht zou komen, zou daardoor genezen worden. En die eerste is inderdaad een beeld van de gemeente. De eerstgeborene. En u kent de geschiedenis hopelijk nog, hè, uit Johannes 5. Waar inderdaad het zo niet gebeurt, maar niettemin verschijnt wel die engel, namelijk de Heer zelf. En die geneest inderdaad die lammen. En wat het uitbeeld hebben we uitgebreid besproken. Het stilstaande dode water is eenvoudig een beeld van het woord Gods. Dat wil zeggen het Oude Testament, de profeten en dat soort dingen meer. Maar dat blijkt geen bediening des levens te zijn, maar een bediening des doods. Een bediening der verderfenis. Beide termen uit 2 Korinthe 3. Maar het wordt pas levend wanneer in dat Oude Testament, in die Oude Testamentische schrift en in de profetie dus, wij de Heer zien of vinden. En als je de Heer daaruit haalt, of niet inziet, niet invindt, of zelfs niet inzoekt, dan blijkt het inderdaad dood te zijn. Bediening des doods. En als dus de engel in Johannes 5 in het water afdaalt, en men dus de engel des Heren, namelijk de Heer zelf, vindt in die wateren, in de schriften, de woorden van het oude verbond, van de wet, de psalmen en de profeten, of hoe het maar heten mag, dan blijkt het ineens niet meer een bediening des doods, maar een bediening van leven te zijn, omdat de wet dan blijkt te spreken over de komst van de Messias, die inderdaad leven zou voortbrengen. Dat is maar waar het om gaat. En hetzelfde geldt voor Mara, het teken van Mara. Het was giftig of bitter water, of hoe het maar heten mag. Er werd een stuk hout ingegooid, eigenlijk een boom. Want dat is het woord wat er staat.
Kan een stuk hout zijn, kan ook een boom zijn.
Welke? Ja, wat dacht u? Hè? Huh? Vind ik niet eens zo gek eigenlijk, een eikenboom. Ik denk altijd aan de boom des levens dan, maar goed. Hè? Namelijk, dit stuk hout, die boom, is een beeld van de Heer zelf. Zal dus de boom zijn uit Psalm 1, dat kan ook. Of uit Genesis 2, dat maakt me niet uit. De boom des levens, het nieuwe verbond namelijk. Maar het is Christus, de middelaar van het nieuwe verbond. En als die, als men die vindt in het water, als die in dat woord is, dan inderdaad wordt men daardoor genezen. Wordt het water gezond en vindt men daar leven in. En in wezen gebeurt het hier ook, want dit, hier is het water slecht. Het woord, het water van Jericho, het woord wat de Joden hebben, het Oude Testament, maar het wordt een bediening des levens als men de Heer erin vindt. Maar hier staat dat het levend wordt als er een schaal met zout ingegooid wordt. Een schaal met zout. Nou ja, dan weet je op voorhand wat die schaal met zout voorstelt, dus het is nou helemaal niet meer zo moeilijk uit te leggen. Die schaal met zout is hetzelfde als de engel die in het water afdaalt in Bethesda in Johannes 5. Het is hetzelfde als het hout wat in het water geworpen wordt in Mara. Kortom, de schaal met zout is gewoon Christus. En dat is heel gemakkelijk te verklaren. Er staat, breng mij een nieuwe schaal. Er is iets bijzonders aan de schaal, hij is nieuw. En een schaal, ik heb respect voor de vertaling, het is heel mooi vertaald, al zal het de meeste Nederlanders meteen ontgaan. Het woord wat vertaald is met schaal betekent namelijk iets wat gebroken is. En dat is een schaal. Dat weten wij niet meer, maar het is wel zo. Een eierschaal namelijk, daar moet die wel eerst gebroken zijn. Of de schaal van een kokosnoot, dan moet die wel eerst gebroken zijn. Een schaal is per definitie iets wat gebroken is. Nou, is een halve bol hou je over, dat is de gedachte. Maar iets wat gebroken is. Iets wat zwak is, iets wat aan de dood onderhevig is, en iets wat eigenlijk gebroken is. En dat is wat het woord inderdaad betekent, en zo is het ook dikwijls vertaald. Kortom, die schaal is de uitdrukking van de dagen des vleeses van de Heer Jezus. En de term leen ik even uit Hebreeën 5, en dat doe ik met opzet. Want er staat van de Heer dat hij in de dagen zijns vleeses, nou, er staat nogal wat, een heleboel staat er zelfs, maar in ieder geval staat er dat hij in de dagen zijns vleeses geleden heeft. En gebeden en smekingen geofferd heeft tot degene die hem uit de dood kon verlossen. Trouwens, de vergelijking met de eierschaal is zo gek niet. Maar het is jaren geleden dat ik dat eens een keer uiteengezet heb, hoe dat zit met het ei. Ik werd er in de pauze aan herinnerd overigens. Maar in dat schema wat ik toen uiteengezet heb, is inderdaad de eierschaal een beeld van de Heer Jezus in menselijke gedaante. God in menselijke gedaante moet ik eigenlijk zeggen. En dus God in het vlees. Nee, dat was dat verhaal van het eierdooier en het eiwit. Eigenlijk vruchtbeginsel, eierdooier, eiwit. En dan de harde schaal eromheen. Dat was nummer 4 uit de reeks. Was namelijk Elohim, vruchtbeginsel, of Neshima. Ruach Elohim, of Ruach, heilige geest of geest gods. En dan het eiwit eromheen is dan Jehovah Elohim. Dat wil zeggen de Heere God. God min of meer in een gedaante, de buitenkant, maar daarna krijgt hij nog vastere gedaante in de persoon van de Heer Jezus, die inderdaad stierf, maar dat komt overeen met de harde schaal van het ei dat inderdaad gebroken wordt. Het kalk, stof van de aardbodem, heel ander materiaal dan heel de rest van het ei. Maar hoe dat ook zij, schaal is dus dat wat gebroken is eigenlijk. Dat is een uitbeelding van het vlees, het lichaam, kortom van de Heer Jezus, de dagen zijns vleeses. En van hem staat, inderdaad dat hij daar geleden heeft, inderdaad gebroken werd. Er was trouwens ook iets nieuws aan, want het nieuwe was dat God daarin geopenbaard werd. Het was een nieuwe schaal, Het was ook een menselijke gedaante die bijzonder nieuw was, omdat die menselijke gedaante niet slechts uit de stof van de aardbodem was en ook niet tot stand was gekomen door de wil des vleeses, dan wel door de wil des mans. Maar het was nieuw omdat die menselijke gedaante inderdaad uit God geboren was. En ik heb nou de terminologie ontleend aan Johannes 1, hè? Ja, door God zelf verwekt. Dat is het deel wat Weerzinga dan uit de Bijbel willen halen, weet u wel. Maar dat is nog net waar het echt om gaat. Goed, schaal een beeld van de Heer Jezus, die inderdaad geleden heeft, Hebreeën 5, ik zoek het inmiddels op, die geleden heeft en in zijn lijden gebeden en smekingen geofferd heeft, met sterke roeping, met geschreeuw en met tranen, die gebeden heeft dus tot degene die hem uit de dood kon verlossen en die ook vervolgens verhoord geworden is, Hebreeën 5 vers 7, waar dan staat, die in de dagen zijns vleeses, en dan sla ik alle tussenzinnen nu in één klap over, die in de dagen zijns vleeses gehoorzaamheid geleerd heeft. Dat was compleet, vers 7 en 8, zonder de tussen- en bijzinnen. De hoofdzin dus, hè. Die in de dagen zijns vleeses gehoorzaamheid geleerd heeft. En als je de tijdsbepaling van in de dagen zijns vleeses ook nog weglaat, dan staat er dus gewoon die gehoorzaamheid geleerd heeft. En gehoorzaamheid is hetzelfde als geloof, dus staat er gewoon die heeft leren geloven. En waarom ik dat allemaal aanhaal? Wel heel eenvoudig, de schaal is een beeld van de Heer Jezus en het zout in de schaal is een beeld van wat er in de Heer Jezus was. Wat was er in de Heer Jezus? Stop. Wat was er in de Ark des Verbonds? Dat is ook de Heer Jezus. Eerst de houten kist, oorspronkelijk. Wat was er in de houten kist? De wet, het woord Gods. Toch? En wat was er dus in de Heer Jezus? Het woord Gods. Dat was in zijn binnenste. En voor binnenste vul je weer een ander woord in. Hart, namelijk. Hart is binnenste. Je hoeft een techneut niet uit te leggen, alle andere mensen wel. Ja? Maar het hart is het binnenste. Kortom, hij had het woord van God in zijn hart. En wat doe je met het hart? Volgens dezelfde Bijbel nog steeds. Geloven. Het is een beeld van geloof. De Ark des Verbonds is dus ook de tabernakel en de tempel. Met daarin de twee stenen tafelen is een beeld van de gelovige Jezus Christus. En bedenk dan dat die Ark des Verbonds met de stenen tafel inderdaad het hart, het centrum was van het heelal eigenlijk. Maar goed, van de tabernakelen, van de tempelen, van Jeruzalem, van Israël, van de volken, van de hele aarde, van de hele schepping dus eigenlijk. Het is dan ook een uitbeelding van de troon van Christus aan de rechterhand Gods in de hemelen zelf, in het ware heiligdom, niet met handen gemaakt. Dat is het midden van het heelal. Kortom, het feit, dat wordt trouwens in Hebreeën 5 duidelijk uiteengezet, het feit dat de Heer Jezus geloofde, dat is de reden waarom hij geworden is tot oorzaak van eeuwige zaligheid voor ieder die hem gehoorzaam is. Volgende vers uit Hebreeën 5. Want daar stond vers 7 en 8, die gehoorzaamheid geleerd heeft. En volmaakt zijnde is zij allen die in hem geloven, allen die hem gehoorzaam zijn, oorzaak der eeuwige zaligheid geworden is van God genaamd hoge priester naar de ordening van Melchizedek. Kortom, het feit dat de Heer Jezus een gelovige was, is de basis van onze zaligheid. En ik ga er nou natuurlijk niet verder op in, maar dat is de reden waarom op zoveel schriftplaatsen het Nieuwe Testament uitdrukkelijk staat dat wij zijn zalig geworden uit het geloof van Jezus Christus. Zo is dat. Nou, dat is waar het om gaat. Dat is wat uitgebeeld wordt in het hoogste, het heiligste voorwerp van Israël. Het heiligste voorwerp wat ooit op aarde geweest is trouwens. Daar is des verbonds. Maar het wordt ook uitgebeeld in deze schaal met zout erin. Want zout is een beeld van het woord van God. Eventueel de geest van God. Maar het is in de praktijk hetzelfde. De adem namelijk van God en dus adem en woord is, komt met elkaar, hè? Het is één geheel. Zonder adem geen woord. Het is een beeld van het woord van God. Ja, dat is waar het om gaat. De schaal met het zout erin is dus een beeld van de gelovige Jezus Christus. Of anders gezegd, het is een beeld van het geloof van Jezus Christus. En hij, de gelovige Jezus Christus, is volgens Hebreeën en Romeinen en Galaten oorzaak van eeuwige zaligheid. En dus oorzaak van eeuwig leven enzovoorts. Voor ieder die in hem gelooft. En dat is precies wat we hier in 2 Koningen 2 vinden uitgebeeld. Een nieuwe schaal met zout. En dat wordt geworpen. Althans, het zout wordt geworpen in de waterwel, vers 21. En dan staat er, zo zegt de Heer, ik heb dit water gezond gemaakt. En zo is het maar net. Daardoor, door het geloof van de Heer Jezus Christus, wordt inderdaad de bediening des doods omgezet in een bediening van leven. En dat is precies waar de Hebreeënbrief, waaruit ik net geciteerd heb, over gaat. Hoe namelijk het oude verbond omgezet wordt in het nieuwe verbond. En ook de Adidas verbond wordt daar trouwens uitgebreid in beschreven. Voor zover je dat mag zeggen, uitgebreid, maar het meest uitgebreid in heel de Bijbel eigenlijk. Nou, waar het om gaat is inderdaad dat hier water gezond gemaakt wordt. Het woord van God een bediening des levens wordt, terwijl het een bediening des doods was. Doordat inderdaad dat zout daarin komt. Maar het komt uit de schaal. Dat wil zeggen, het is het geloof van Jezus Christus wat hier uitgebeeld wordt. En daarmee de Heer zelf natuurlijk. Door wie dat water inderdaad levend water wordt. Waarna hij zou kunnen zeggen, wie gedronken zal hebben van het water wat ik hem geven zal. Ja, zout water, ja. Leuk, hè? Wie gedronken zal hebben van het water dat ik hem geven zal, zal nimmer meer dorsten. Het zal in hem worden tot een fontein. En je weet toch hoe het is als je zout water drinkt? Dan wil je alleen nog maar meer. Leuk, hè? Dat lichaam houdt water vast dan, als het goed is. Houdt leven vast, dat is de gedachte. In elk geval, van zout leren we in ieder geval dat het de dingen smaak geeft. Geeft het maaltijd smaak, dat hoort nu helemaal zo. Spijsoffer moest verplicht zout in zitten. Anders is het niet te eten. Er moet zout in zitten. Zout geeft smaak. Zout conserveert. Dat is een beeld van eeuwigheid immers. Hoe dingen bewaard worden. Hoe de dood overwonnen wordt. Zout conserveert. Nou, hoe staan we op uit de dood? Waardoor? Door het woord Gods. Zaligheid sowieso is door het woord Gods. Romeinen 10. Dus conserveert. En zout doet nog iets heel belangrijks. Ja, dat is hem. Het bijt, zeg je, maar dat is ook zo. Maar dat is omdat het ontsmet. Of dat hangt samen. Het ontsmet, het reinigt namelijk. Zout heeft een reinigende werking. En dat doet het woord van God ook inderdaad. Hè? Wij worden immers gereinigd door het bad des waters. Door het woord. Ja, door het bad des waters, door het woord. Efeze 5. En het wordt tot stand gebracht door ons hoofd, het hoofd van het lichaam, dan wel de hoge priester van het volk, dan wel gewoon door Christus zelf. Want dat is wat daar ook staat. Hij is degene die de gemeente reinigt door het bad des waters, door het woord. Het spreekt allemaal over precies hetzelfde. Nou, de werking van het woord Gods, maar het wordt actief, dat woord van God, via de Heer Jezus, die het woord aannam, en via hem komt eeuwige zaligheid tot stand voor ieder die in hem gelooft.
Wat is dan het krachteloze zout? Jezus zegt, het krachteloze wordt dan?
Krachteloos zout is het woord van God wat krachteloos gemaakt wordt. Sommigen zien kans het woord van God krachteloos te maken. Zoals daar zijn. Nou ja, ik ga al die namen niet meer noemen. Hè? Maar dat is inderdaad wat er gebeurt. Met me verdraait het dan. Nou, laat ik dat nou eens een keer anders zeggen. Zoals daar zijn de slang in de hof. Die niet ontkent dat God gesproken heeft. Maar die dat woord vervolgens wel ontkracht. Omdraait, andere betekenis geeft. En nou werkt het niet meer. En in plaats van een boom des levens is het dan ineens een boom der kennis des goeds en des kwaads. En van de een ontvang je leven en van de ander ga je dood. En als het dus krachteloos is, dat woord van God, dan is het geen bediening des levens meer. Het is natuurlijk een theorie, zout is zout. Hè? Maar het punt, het Bijbelse
idee van indien het zout smakeloos geworden en dus krachteloos geworden is, wil zeggen, wordt dat toegepast op degene die het woord van God hebben ontvangen, degene aan wie het woord van God is toevertrouwd, maar die dat woord niet gebruiken en niet hanteren. Het is daarmee een hele beschrijving van een ongelovig Israël aan wie het woord Gods is toebetrouwd, maar het werkt niet. Omdat zij zelf degene zijn die dat zout of dat woord krachteloos maken. En dat is de ellende, de hele heilsgeschiedenis door, dat God spreekt, het woord zijn er kracht, want zo heet dat, zijn woord namelijk zijn kracht, waarna de mens het zwak maakt. Nee, ook soms onbewust, want u weet het, de wet is ook rechtvaardig en heilig en goed en het is de wet Gods, maar er wordt gelegd op zwak vlees en dat maakt de wet krachteloos, weet u wel, precies hetzelfde. Maar met het nieuwe verbond gebeurt iets dergelijks. Het woord wordt gegeven aan de mens, maar die verdraait het en die verandert het en maakt het krachteloos. En die haalt precies dat wat belangrijk is, dat wat essentieel is, eruit. De andere kan ze niet zoveel schelen. Maar goed, het plaatje hier in 2 Koningen 2, of het teken hier in 2 Koningen 2 lijkt me een teken dat duidelijk genoeg is. Water dat inderdaad omgezet wordt naar levend water. En dat betekent dat het woord, de wetten, de profeten, heel het Oude Testament, het verzamelde woord Gods, inderdaad levend gemaakt wordt door de verschijning van de Heer Jezus Christus, door zijn dood en opstanding, door zijn geloof, want daar gaat het om. En er zal dus geen dood, vers 21, zo zegt de Heer, ik heb dit water gezond gemaakt, er zal geen dood, noch miskraam meer van worden. Ik heb met nogal wat nadruk gezegd, het moet zijn miskraam. Dat wil zeggen, dan wordt er iets doods geboren. Een doodgeboren kind. En dat is de beschrijving van wat er gebeurt met het woord, namelijk de wet. Toch? Wat is het resultaat van de wet? De wet is het woord Gods. Zou leven moeten zijn, want de mens leeft van alle woord wat uit de mond Gods uitgaat. Maar wat is het resultaat van dat woord? Een ongelovig volk en een bediening des doods, een miskraam dus eigenlijk. Het Israël in de dagen van de wet, dat zal ik het nog eens anders zeggen, ik zal het proberen aan het eind van de avond. Het Israël wat geboren werd uit Egypte en zo naar Canaan kwam en zo, dat Israël is eigenlijk die miskraam. Men dacht, en men meent nog steeds dat het de vervulling is, dikwijls meent men dat, hè, dat het de vervulling is van de belofte aan Abraham. Maar het was het niet, het was een miskraam. Waarna vervolgens een andere opnieuw een geboorte plaatsvindt, maar nu via dat zout. Ik moet aan een verloskundige vragen wat hij met zout moet. Dat speelt ook nog een rol, hè? Nee, anders moet je de Bijbel lezen. U weet toch wat er gebeurt met het kind als het geboren wordt? Er wordt met zout ingewreven, ja. Hoe bestaat het, hè? Typologie is het, hoor. Gewoon typologie, met het woord Gods namelijk. Maar het punt is dat later opnieuw een bevalling plaatsvindt, een geboorte plaatsvindt. Dat is werkelijk bij het aanbreken van het nieuwe verbond, maar via de tussenkomst van de Heer Jezus Christus. En dan komt er geen miskraam, maar dan wordt er inderdaad een mannelijke zoon geboren. De Heer zelf natuurlijk, maar in brede verband uiteraard de gemeente. Dat is waarna verwezen wordt. Geen miskraam, maar nou een echte zoon. Alzo werd het water gezond tot op deze dag, waarbij dus gezegd wordt, het water werd definitief en voor altijd, nou ja, totdat dit geschreven werd, wanneer het dan ook maar was, werd voor altijd gezond. En dat is dus de uitdrukking van hoe eeuwig leven tot stand gekomen is. Uit het geloof van Jezus Christus. Tot zover, want het is weer de hoofdstuk. Zullen we danken. Trouwe hemelse Vader, we danken u voor het grote voorrecht dat we die bediening van leven mogen kennen. Dat we mogen drinken van het water wat u ons gegeven hebt, opdat we daarna niet meer zouden dorsten. Omdat u ons eenmaal, inderdaad, uw woord gegeven hebt wat eeuwig leven heeft tot stand gebracht. We danken u daarom dat we die heiland mogen kennen, die eenmaal verscheen in gelijkheid des zondige vleeses, maar die in de dagen zijns vleeses gehoorzaamheid en geloof geleerd heeft
We danken u daarom dat hij daardoor geworden is tot oorzaak van eeuwige zaligheid voor ieder die in hem gelooft. We danken u daarom, Vader, dat we ons vertrouwen mogen stellen op onze heiland, die de dood overwon en gezeten is aan uw rechterhand, die de hemelen is doorgegaan, die gekroond is met heerlijkheid en eer, die gemaakt is tot koning en priester en die ook als profeet nog steeds ook in onze dagen tot ons spreekt. Wij danken u daarom voor dat woord waardoor wij mochten zalig worden. We danken u voor de kracht van dat nieuwe verbond en de kracht van dat opstandingsleven waarin wij dagelijks mogen staan en waaruit wij dagelijks mogen leven, waardoor we ook zo'n rijke toekomst hebben ontvangen en waardoor wij mogen uitzien over de dood heen, omdat u ons juist daar...